Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkenraad. De kerkenraad hoopt aanstaande dinsdagavond om 19:30 te vergaderen. En dan de collecte die vandaag bestemd is voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte ook bestemd voor de kerk. En in de tweede collecte willen we collecteren voor Calando, het hospice in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elke onteerd. 69, het vierde vers. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Lucas, het 23e hoofdstuk. We beginnen bij vers 26 en we lezen tot en met vers 43. Lucas 23, vers 26 tot en met 43. En na de schriftlezing zingen we Psalm 38, vers 20. Zij die kwaad voor goed vergelden. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Er waren ook 2 anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Thank you.
Gemeente, wij vinden het woord Gods voor de prediking van morgen in het zojuist gelezen schriftgedeelte Lucas 23 en daarvan het eerste gedeelte van vers 34. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. We willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan onze zieken. Vanmorgen ook weer aan Corrie Stolk. Het gaat nu toch merkbaar en duidelijk achteruit met Corrie. We willen ook gedenken aan broeder Krijn Nelis, die al een week in Icazia in Rotterdam ligt, maar die in de komende week in het Zuiderziekenhuis een hartoperatie moet ondergaan. En dan denken we ook aan zuster Cor Born uit de Hobbemastraat, die morgen in Dirksland moet worden opgenomen. Allereerst voor onderzoek om te zien of er voor haar nog een operatie aan haar heup mogelijk is. En dat betekent natuurlijk dat nu ook haar zuster Trui weer alleen achterblijft met alle zorgen die dat op hun oude dag meebrengt. En dan heeft Agnes van Brussel in de afgelopen week een baby ontvangen na een hele moeilijke bevalling. Maar dat kindje blijkt een hartafwijking te hebben en moest worden opgenomen in Sophia in Rotterdam om daar binnenkort een operatie te ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag tot u naderen. En dat op zich is al een grote zegen. We mogen in uw huis komen om naar uw woord te luisteren, dat ook. En dat is eigenlijk het eerste, want gij hebt wat tot ons te zeggen. Maar wij mogen ook tot u spreken. En wij mogen ook onze beden tot u opzenden. Ons verzoek bij u neerleggen. Een verzoek dat allereerst toch wel betrekking moet hebben op onze geestelijke nooddruft. Want we zijn zondaren. En nu komen wij om naar uw woord te luisteren, Heren. En dat woord is bedoeld om ons de weg der zaligheid te verkondigen. Maar willen we dat zien, willen we dat vatten. En meer nog, willen wij op die weg komen en op die weg gaan en op die weg blijven. Dan hebben wij toch wel heel bijzonder de werking van uw Heilige Geest nodig. En in onze geestelijke nooddruft is dan toch ook het werk van uw geest wel het eerste wat noodzakelijk is. Maar daarnaast hebben we nog vele andere noden, Heren. We hebben zojuist de namen genoemd van een aantal zieken en daar zijn erbij die weer ziekte zorgen, soms ook hele ernstige zorgen geeft. We denken aan Corrie, Heren. We hebben zo vaak voor haar uw aangezicht gezocht. En u hebt haar in de afgelopen periode ook eigenlijk boven verwachting nog willen sparen. Het zag er vorig jaar toch al heel ernstig voor haar uit. Maar nu blijkt toch dat de ziekte verder gaat. En dat haar leven uiteindelijk broos en vergankelijk zal zijn. En dat ze zich dat ook heel goed realiseert op dit ogenblik. Wij bidden van u, Heren, dat u aan haar denken wilt. En als u aan een mens denkt, dan betekent dat veel meer dan wanneer mensen aan elkaar denken. Als u aan een mens denkt, dan zorgt u er ook voor. Dat bedoelt de dichter ook als hij zegt, ik ben wel nooddruftig en ellendig en nooddruftig, maar de Heren denkt aan mij. Als ze dat dan ook ervaren mag, Heren, dat u aan haar denkt, door haar ook te geven, lichamelijk en geestelijk. Ja, vooral ook geestelijk, wat ze zichzelf niet geven kan, wat haar moeder haar niet geven kan. Wat uiteindelijk niemand bij machte is aan een ander te geven. Maar wat tot uw beschikking staat, u spreekt en het is er. Zoals de apostel zegt, God die gezegd heeft in den beginne, daar zij licht heeft in onze harten geschenen. Heere, laat haar dat ten deel vallen. En laat zo haar levenspad, haar levenseinde ook mogen overstraald worden door dat licht van uw vertroostend aangezicht. Heere, zij heeft dat nodig. We hebben het tenslotte allemaal nodig. Ook al zitten we hier in blakende gezondheid in de kerk. Op zich is dat ook alweer geen verdienste als u dat geeft. Als we dat mogen ontvangen. Als we er ook rentmeester over mogen zijn. Of over onze gezondheid en over onze levenstijd en over onze levenskracht. Maar dan moeten wij die tijd en dan moeten wij die kracht en dan moeten we die gezondheid wel op de juiste manier leren gebruiken. Heren, wij bidden van u dat u ons dat allen geven wilt. Voordat de kwade dagen komen. En die jaren naderen van welke wij zullen zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. We bidden u ook voor Krijnelis, heren, die de komende week een ingrijpende operatie moet ondergaan. Waar hij best tegenop ziet. En het is ook menselijkerwijs gesproken best een zaak waar een mens tegenop mag zien. Maar als uw hand over zijn leven uitgestrekt zal blijven, heren, dan is hij veilig. Ook als hij van niets meer weet. En als hij op de operatietafel ligt. Laat uw genade ook in dat opzicht zijn deel zijn. En wilt gij deze weg gebruiken ook voor zijn geestelijk welzijn. Ontfermt u zich ook over die oude zuster Cor Born, die nu aan de beurt is om naar het ziekenhuis te gaan. Een week of wat geleden was het haar zuster die daar een heupoperatie moest ondergaan. Dat is in zoverre goed afgelopen. Daar hebt u haar doorheen geholpen. En nu is zij aan de beurt, heren. Overigens is het nu nog niet zeker of ze zo'n operatie kan doorstaan. En of die mogelijk is. Wilt u haar geven wat ze nodig heeft om in deze weg achter u de Heere aan te komen, samen met haar zuster, om ze, dat ze in deze weg bij het klimmen der jaren, bij het hebben van allerlei gebreken, toch zouden mogen ondervinden dat uw oog op hen rust en dat u hen door uw genade bereid, voorbereid op het laatste stukje en op het laatste eind van hun leven. Heren, wat er dan nu nog allemaal gebeuren kan en moet, laat dat onder uw zegen plaatsvinden. Maar geef ze bovenal hun weg op u de Heere te mogen wentelen en op u te mogen vertrouwen. En we denken ook aan Agnes en aan het kindje dat ze in deze week onder moeilijke omstandigheden gekregen heeft. En dat nu al in het ziekenhuis ligt en daar op zo'n jonge leeftijd nog maar een paar weken oud straks te moeten worden geopereerd. Heren, dat zijn ook hele beproevingen en tegenspoeden. Dat verwacht een mens ook niet als hij of als zij in verwachting is en als een kind verwacht wordt. Maar dan kunnen er deze dingen ook gebeuren. En dan laat u het ons op deze manier ook weer weten hoe zwak een mens is. Hoe nietig en hoezeer we, ook in het allerprilste begin van ons leven, uw bijzondere zorg van ogenblik tot ogenblik nodig hebben. Besteed u die zorg aan dat pasgeboren kind, heren, en aan zijn ouders. En wilt u ze verblijden door uw daden. Opdat de dagen van zorg en van druk verlicht mogen worden. En opdat ze zo ook mogen ondervinden. De Heere wilde op ons kermen, zich over ons ontfermen. Laten ze dan ook veel de weg tot uw genadetroon mogen gaan. Om bij u geholpen te worden. En dan, Heere, dan inderdaad hebben wij al die zorgen. Ook zorgen die we nog niet genoemd hebben van mensen wier namen we ook maar verzwijgen. Geeft u ze allen een weg en geopende toegang tot de troon van uw genade. En laat ze uw hulp zoeken en ontvangen. En als we dan weer terug mogen komen in ons gebed bij die allereerste en die grootste nood. Dan willen wij u ootmoedig vragen, Heere, zegen uw woord als we dat aan de morgen van deze dag opnieuw mogen beluisteren. Zegen het evangelie dat ons tegenklinkt uit de bladzijde van de schrift waar ons het lijden van de Heere Jezus Christus beschreven wordt. Dat bittere lijden. En als we er dan vanmorgen een blik op mogen slaan hoe hij zich onder het lijden heeft gedragen. En hoe hij naar het woord van de profetie voor de overtreders gebeden heeft. Doe ons dan onder de indruk zijn van deze zaligmaker. En van zijn verlossingswerk. En van zijn zondaarsliefde. Want die spreekt toch ook zo duidelijk uit dat eerste kruiswoord. Mogen we met aandacht luisteren. Mogen onze aandacht gevangen liggen onder de heerschappij van dat woord. Zeker ook van dat kruiswoord. Dat vanwege de bijzondere aard en de bijzondere omstandigheden waaronder het gesproken is, al heel bijzonder ook onze nadrukkelijke aandacht verdient. Woorden van een stervende zijn toch van belang. Woorden van de stervende heiland zijn toch voor een ieder van ons van het grootste gewicht. Laten we er zo naar mogen luisteren als we ons vanmorgen schikken rondom het kruis. Zegen ons, Heere. Doe niet met ons naar onze zonden. Als u dat zou doen, dan moest het voor ons allemaal hopeloos worden. Dan zou het inderdaad ook een verloren zaak zijn. Wie zou dan zalig kunnen worden? Als u een mens gaat vergelden naar wat hij heeft gedaan, naar wat hij zich heeft waardig gemaakt. Maar wees nog met barmhartigheid over ons bewogen, Heere. En doe uw toorn teniet. U kunt dat toch doen. Als u ons aan wilt zien in die gekruisigde en in zijn bloed en in zijn offer en in de gerechtigheid die hij in de weg van dat offer heeft aangebracht. Hoor ons dan, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gave de Heere te geven en wij zingen uit de 109e psalm het tweede. En het 15e vers, ze omringden mij met boze woorden. En al ben ik met die smart beladen, nog gaan zij voort met mij te smaden. 2 en 15 van 109.
Thank you.
Gemeente, we zagen vorige week dat de heiland, nadat hij door Pilatus veroordeeld was, ten onrechte, maar toch veroordeeld, naar Golgotha gebracht werd om daar terecht gesteld te worden. En aangekomen op Golgotha hebben ze aan de kruiselingen en aan de Heer Jezus ook die beker met gemirrede wijn voorgehouden, opdat hij daarvan drinken zou. En opdat hij op die manier ook wat versuft, wat verdoofd zou raken. Zodat de pijnen van de kruisiging en alles wat daar dan gebeuren zou door hem niet meer zo in dat allervolste bewustzijn zou worden meegemaakt. Maar Jezus heeft de verzoeking gezien. De listige verzoeking van de duivel. Die al eerder tot hem gekomen was met de verzoeking om van stenen broden te maken. Om zo zijn honger te stillen. En die nu via die beker met wijn tot hem komt. Om zijn dorst te stillen. En tegelijkertijd zichzelf ook wat te helpen. Als hij straks dat zware lijden, ook lichamelijk lijden, aan het kruis moet dragen. Maar Jezus heeft die verzoeking doorzien en daarom resoluut geweigerd van de beker met gemirrede wijn te drinken. Want hij wil, als hij lijden moet, bij vol bewustzijn zijn. Zo moet dat toch ook. En wat gebeurt er als ze dan aangekomen zijn op Golgotha en als die episode met die drinkbeker achter de rug is? Nou, dan vindt de kruisiging met ter daad plaats. We zullen vanmorgen niet stilstaan bij die kruisiging, al is dat op zichzelf genomen ook wel de overdenking waard, dat Jezus aan het vloekhout gehangen werd, want dat was het. Laat het dan een straf zijn die de Romeinen hebben uitgedacht en die de Romeinen hier uitvoeren. En die de Romeinen geregeld uitvoerden als het ging over misdadigers die in ieder geval niet het Romeinse burgerrecht bezaten. Als zij zulke mensen executeerden, dan deden ze dat via kruisiging. En er zijn er in de geschiedenis wat gekruisigd. Maar dit gebeurt op Joodse grond. En moet naar Joodse normen worden uitgelegd. En dan is het kruis maar niet alleen een instrument waarmee mensen geëxecuteerd worden. Maar dan is het kruis naar Joodse begrippen, en die zijn gefundeerd in Gods eigen wet, het vloekhout. En dan staat er geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En dat heeft de Heer Jezus ook doorvoeld. Dat hier de zwaarste straf, de zwaarste lichamelijke, de zwaarste doodstraf aan hem wordt voltrokken. En dan heb ik het nog niet eens over de pijnen die hij moest verduren. Als de zware nagels door de handpalmen of door de polsen of hoe men het ook deed geslagen werden om zo zijn handen aan het kruis vast te maken. En daarna zijn voeten die kruiselings over elkaar gelegd werden, ook doorboord werden met ruwe nagels die diep in het hout drongen. En al die andere aspecten die aan de kruisiging verbonden waren, die het lijden tot een ondraaglijk lijden maakten. Maar dan, hoe gedraagt, en dat is wat het woord van God ons vanmorgen vertelt, hoe gedraagt de Heer Jezus zich dan onder dat alles? U kunt zich voorstellen dat die mensen die gekruisigd werden spraken. U kunt zich voorstellen, denk ik, dat als iemand gekruisigd werd, hij zijn beulen verwenste. En dat hij allerlei vloekwoorden over zijn beulen uitbraakte. Doet de Heer Jezus dat ook? Je kunt zich voorstellen dat mensen die aan het kruis gespijkerd werden, klaagden, bange klachten uiten, kermden over hun pijn. Doet de Heer Jezus dat ook? Zegt de Heer Jezus dan wat aan het kruis als ze daar zo met hem bezig zijn? En wat zegt hij dan als hij wat spreekt? Hij bidt. Ja, dat kunnen we ook begrijpen, dat hij bidt, nietwaar? De Heer Jezus heeft in zijn leven zoveel gebeden. Hoe vaak lezen we dat niet in het evangelie? Dat hij soms bad, een kort gebed, soms dat hij een hele nacht op de berg doorbracht om die hele nacht in gebed door te brengen. Hij heeft een biddend leven gehad, de zaligmaker. Hij heeft gedurig contact gezocht met zijn vader. Als hij voor moeilijke opdrachten stond, als hij zijn discipelen moest uitkiezen bijvoorbeeld. Wie moet hij wel, wie moet hij niet kiezen? Als hij wonderen moet verrichten, krachten moet openbaren, dan zien we geregeld dat hij in gebed is. Nog niet zo lang geleden, in de afgelopen nacht, heeft hij een hevige gebedsworsteling gekend in Gethsemane, in de Olijvenhof. Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als hij nu gekruisigd wordt, en als het lijden al heviger wordt, en als hij weet, nu zijn mijn discipelen weg, die hebben me verlaten, maar straks komt het moment, en het vloekhout vertelt het hem, straks komt het moment dat ook mijn vader me zal gaan verlaten, dan zal hij nu toch bidden tot zijn God, of die hem kracht wil geven om te volharden, om te dragen wat hij moet dragen, om getrouw te zijn aan het woord dat hij beloofd heeft. Ik kom om uw wil te doen. Hij heeft ook maar zwakke krachten. Het is ook gebleken dat hij een mens is. Hij is bezweken onder de kruisbalk die hij onderweg naar Golgotha dragen moest. Maar hij kon het niet volbrengen. En ze moesten een ander dwingen om dat kruis van hem over te nemen. Hij voelt zijn krachten minder worden. Hij weet dat hij ondersteuning nodig heeft. We begrijpen het als hij aan het kruis bidt en zijn gebed opzendt tot zijn vader. En als hij bidt, Heere, sterk me toch mijn vader. Geef me toch gedurig de ondervinding van uw goddelijke krachten. Opdat ik getrouw mag zijn in het volbrengen van mijn werk. We hadden het begrepen als de Heer dat gebeden had en als dat ons in het evangelie zou zijn opgetekend. En ik zeg niet dat de Heer dit niet gedaan heeft, ik geloof vast dat hij het gedaan heeft. Alleen dat heeft de Heilige Geest nou juist niet opgetekend. De Heilige Geest laat ons zien dat hij een ander gebed ook gebeden heeft. En het eerste kruiswoord is de vervulling van de profetie van Jesaja. In het 53ste hoofdstuk van de profeet lezen wij immers, in het hele hoofdstuk gaat het over die lijdende knecht des Heren, maar daar wordt onder andere van hem ook gezegd dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dus Jesaja heeft het al voorzegd en hier gaat het in vervulling, zijn gebed op Golgotha tijdens de kruisiging is een voorbidding. Hij bidt, en zo wordt het ons verteld, hij bidt voor anderen. Voor anderen. Begrijpt u dat? Ja, als hij nou zou hebben gebeden voor degene die hem van de Vader gegeven waren. Als hij nu dat gebed wat hij in die afgelopen nacht ook gebeden heeft, zou hebben vervolgd. Vader, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt ze mij gegeven. en ik heb ze bewaard in uw naam. Als hij dat gebed, dat hoge priesterlijk gebed op Golgotha zou hebben voortgezet. En ook daar, al waren ze dan van hem geweken. En al waren ze dan in ergernis allemaal van hem gevlucht. Maar omdat ze van God zijn. En omdat God zijn vader ze in zijn handen gegeven had. Moest hij ze dragen. Moest hij voor ze bidden. Zoals hij dat gedurig gedaan had. Als hij dat nou gedaan had op Golgotha. Zodat zijn bidden daar in het verlengde van zijn hoge priesterlijk gebed gelegen had. Dan was het misschien nog begrijpelijk. Al moet daarbij gezegd worden dat die ontrouwe discipelen. Dat die Petrus die hem verloochend had. Toch wel een hele scherpe berisping. En een zware straf hebben verdiend. Maar vanwege de trouw die de Heere bewezen heeft tot nog toe aan zijn discipelen die hij lief gehad heeft tot het einde. Zouden we kunnen verstaan dat als hij aan het kruis gebeden had, Vader vergeef het mijn discipelen dat ze zijn weggevlucht. Vergeef het Petrus dat hij mij verloochende. Maar dat lezen we ook niet. We lezen dat hij gezegd heeft, Vader, vergeef het hun. En wat is dat het? En wie zijn die hun? Die hun, zijn dat alleen degenen die al tot geloof gekomen zijn? Zijn dat alleen degenen, en daar heeft hij in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed ook aan gedacht, want toen heeft hij ook gebeden voor degenen die nog zouden gaan geloven. Door het woord van die apostelen dat ze zouden gaan uitdragen. Toen heeft hij ook gebeden voor de komende generaties tot in verre tijden toe. Voor heel dat volk voor wie hij borg zou zijn. Bedoelt hij nu aan het kruis degene die al tot geloof gekomen zijn en degene die nog tot geloof zullen komen? Zijn dat dan alleen degene die de Vader aan hem heeft toevertrouwd en voor wie hij die weg van lijden en sterven gaan moet? Vader, vergeef het hun. En dat bidt hij terwijl die soldaten het kunnen horen. Die met hun gruwelijk, met hun wrede werk bezig zijn. Dat bidt hij terwijl anderen daarbij aanwezig zijn. Die als toeschouwer bij deze executie een plaats gezocht hebben om te zien wat er allemaal gebeurde. Het volk stond en zag het aan. Zo schrijft Lucas ook. En ze hebben hem wel gevallen in zijn dood. Zo hebben ze het gewild. Hij moet aan het kruis. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Die horen het ook. Gemeente, laat ik u zeggen, de Heere Jezus bidt voor hen. Voor die overtreders. Voor die Romeinen. Voor die Joden. Voor Pilatus. Voor Caiaphas. Voor het Sanhedrin, voor allemaal, zonder uitzondering. En als hij vraagt, Vader vergeef het hun, wat bedoelt hij dan? Alleen dat Petrus hem verloochend heeft? Alleen dat de discipelen zich geërgerd hebben en weggevlucht zijn? Nee, ook wat hem nu overkomt en aangedaan wordt. Ook wat hem nu aangedaan wordt in dat verschrikkelijke lichamelijke en geestelijke lijden. Ook in dat onrecht dat men begaan heeft. Ook in die afgunst. In die vijandschap. Die zo duidelijk hebben meegeklonken toen de scharen kruist hem riep. En toen ze hem aan Pilatus overgeleverd hadden. Pilatus wist het, ze hadden hem uit nijd overgeleverd. En dat is ook allemaal in dat woordje het begrepen. Alles wat hem aangedaan is en wordt, vat hij samen in dat enkele kleine woordje het. Vader, vergeef het hun. U zegt me, dat begrijp ik dan niet, want dan is van tweeën één. Dat gebed van de Heer Jezus is of verhoord, of het is niet verhoord. Zo is dat altijd met een gebed. Het is verhoord of het is niet verhoord. Stel nu eens dat het verhoord is. Dan zijn ze allemaal gered. Die soldaten en niet alleen die hoofdman, maar ook Pilatus en de Joden en de leiders van de Joden, allemaal. En u weet dat dat niet het geval is. Nou, als ze dan niet allemaal gered zijn, dan is het gebed van de Heere Jezus niet verhoord. En dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Zou de Vader zijn Zoon niet horen? Heeft hij dan tevergeefs gezegd, ik weet dat gij mij altijd hoort? Zo zei hij het toch bij het graf van Lazarus. Ik weet dat gij mij altijd hoort. En zou dat nu niet meer zo zijn? Zou de Heere nu vragen, Vader, vergeef het hun, terwijl de Vader daar nee op zegt en dat gebed afwijst? Als dat zo is, gemeente, dat het gebed van Christus onverhoord gebleven is. Wat heeft het voor ons, wat heeft het voor u en voor mij dan ooit nog voor zin om te bidden in Jezus naam? Hoor ons, o God, om Jezus wil. Want de Vader hoort zijn eigen Zoon soms niet eens. Voelt u dat we er zo niet uitkomen? Is het dan zo dat dat gebed van de Heere Jezus misschien gedeeltelijk verhoord is? Gedeeltelijk. Dat God dat gebed verhoord heeft voor die hoofdman, die Romeinse hoofdman, die straks na het sterven van de Heere Jezus tot die geloofsbelijdenis komt. Waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Dat God het gebed verhoord heeft voor de moordenaar die aan de ene kant van de Heere Jezus aan het kruis hing en die tot bekering, tot geloofsschuldbelijdenis en geloofsbelijdenis komt en die te horen krijgt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Is het gebed van de Heere Jezus verhoord voor wat we in Handelingen 6 lezen? Die grote schare van priesters die den geloven gehoorzaam geworden is. Mensen die eerder meegedaan hebben, heel enthousiast, overtuigd meegedaan hebben aan de veroordeling van de Heere Jezus. Nota bene de priesters die zo vaak in het Leidersevangelie ook genoemd worden. Ze komen later door het werk van Gods geest tot het geloof en ze worden aan het geloof gehoorzaam. Is dan dat de verhoring van Christus gebed geweest? Voor enkelen, voor velen en toch niet voor allen. Zo wordt het vaak opgelost. Maar dat is niet juist. Wat is het dan geweest? Ik kom op die moordenaar en op die hoofdman en op die scharen van priesters straks nog wel. Maar u moet eens goed kijken naar dat woordje in onze tekst, in dat kruiswoord, Vader, vergeef het hun. Wat is dat, vergeving? Ja, dat is dat iemand schuld wordt kwijtgescholden, dat iemand zonden worden weggedaan, dat gebeurt wat Hiskia mag getuigen, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Dat is toch vergeving?
Dat de mens vrijgesproken wordt van alles wat hij misdaan heeft. En dat hij gerechtvaardigd wordt. Vergeving, dat is toch wat die tollenaar in de gelijkenis ontving. Van wie we lezen dat hij op dat ootmoedige gebed. God wees mij de zondaar genadig. Die genade weldaad inderdaad kreeg. Waardoor de Heere kan zeggen dat hij gerechtvaardigd naar zijn huis ging. Dat is toch vergeving? Ja, dat is het. Dat is het heel vaak in de schrift. Maar dat is het hier niet. In dit kruiswoord van de Heere Jezus is het dat niet. Hoe weten we dat? Omdat hier een woord gebruikt wordt en ja, dat is allemaal in onze vertaling, zo goed als dat op andere plaatsen soms ook het geval is, niet zo goed zichtbaar. Maar omdat dat woord dat hier gebruikt wordt niet het normale woord voor vergeving is. Dat elders in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Wat wordt hier voor een woord gebruikt? Hetzelfde als wat we lezen in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom in Lucas 13. Laat ik u die gelijkenis lezen. En dan zult u het verband waarin wij dat woord vergeving in onze tekst tegenkomen, hopelijk wat beter verstaan. Hij zeide deze gelijkenis. Lucas 13, vers 6. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie je, kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vindt ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar. Totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Die woorden in vers 8. Heere, laat hem ook nog dit jaar. U begrijpt de situatie? Het oordeel hing boven die vijgenboom. Het oordeel was al uitgesproken. Hou hem uit. En terecht. Want die boom staat er helemaal voor niks. Die neemt een plek in die wijngaard en die staat daar gans nutteloos. Die brengt geen vrucht voort. Al jaren niet. Nou, dan kan die er beter uit. En dan kan die grond voor wat anders gebruikt worden. En dus het oordeel wordt uitgesproken en het oordeel zal worden voltrokken. Alleen die tuinman neemt het voor die vijgenboom op. En wat vraagt die tuinman? Niet dat de eigenaar van dat oordeel af wil zien, maar dat hij de voltrekking daarvan uit wil stellen. Het is billijk, dat moet die man toegeven, dat die boom eruit gaat. Maar geef hem nog 1 jaar gelegenheid. Stel het oordeel nog uit. En dat is in het Grieks hetzelfde woord als wat we in onze tekst vinden. En dat is het wat de Heere Jezus gevraagd heeft. Vader, vergeef het hun, dat wil zeggen, Vader, stel het oordeel nog uit. Laat af van hen. Spaar ze nog. En die bede van de Heere Jezus heeft ten doel om het oordeel voor dit moment af te wenden. Want wat gebeurt hier? Gemeente, laten we ons realiseren wat hier op Golgotha gebeurt. Wat daar gebeurt als die soldaten de Heere Jezus terechtstellen. En als dat oneerlijke, dat onrechtvaardige vonnis voltrokken wordt. En als de Zoon van God genageld wordt aan het vloekhout. En als hij straks tot een vloek gemaakt zal worden. Wat gebeurt hier als mensen een welbehagen hebben in zijn dood? Wie is hij die hier gekruisigd wordt? En wat zijn de motieven om hem dit lijden, dit sterven aan te doen? Ach, Ik heb al gezegd, er zit nijd in, er zit afgunst in, er zit vijandschap in, er zit van de kant van de Romeinen een stuk onverschilligheid in, er zit bij de Joodse leidslieden zelfhandhaving in, er zit bij de schare brutale spot in, en dat zit er allemaal in. Maar het resultaat van dat alles is, en zijn we er misschien te veel aan gewend geraakt, zodat we het niet meer in zijn diepte peilen. Zijn we al te veel geconfronteerd met het feit dat de Heer Jezus dit alles moest ondergaan, zodat we ons niet eens meer realiseren wat dat ten diepste inhoudt. Wie is hij daar, door wiens handen en voeten de nagels gejaagd worden? Hij is degene van wie de Vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hij is het. Gods eigen Zoon. En ik zal niet in staat zijn, en wie wel, om die tere verhouding die er is tussen vader en zoon te tekenen en te typeren. Die verhouding tussen God de Vader en zijn kind Jezus. Maar het is een allereerste liefdesverhouding geweest tussen deze twee personen van de heilige drie-eenheid. Het is ook die enige mens die God in alles en altijd gezocht en geëerd en gevreesd heeft. Het is de enige mens op wie God niets aan te merken heeft. Het is de enige mens die er ooit geleefd heeft, die de ganse tijd van zijn leven al de geboden Gods volbracht heeft en die daarin geopenbaard heeft. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Als er ooit één geweest is die dat mocht zeggen en in wiens mond het volledig waar was, alle dagen van zijn leven, dan is hij het geweest. Hij heeft altijd zijn vader gediend, geëerd, lief gehad. Hij is door de Vader in deze wereld gezonden om zondaren zalig te maken. Hij is, als ik het zo mag zeggen, Gods uitgestoken hand, uitgestoken liefdehand, naar een wereld verloren in schuld. En God heeft hem gezonden, allereerst naar dat volk dat naar zijn naam genoemd is. Hij is gekomen tot het zijne. En waartoe is hij gekomen? Niet om de wereld te verderven, maar opdat de wereld behouden zou worden. Hij is gekomen om de wil en de raad van God tot onze verlossing volkomen te openbaren. Hij is gekomen omdat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die zondaar zich zou bekeren en leven. Daartoe is hij gekomen en daartoe ging hij werken en daartoe ging hij alles dragen. God wil die verloren mens niet verloren laten. God wil die verloren schepping niet verloren laten, maar hij wil die in zijn eeuwige ontferming weer terug hebben. En Christus zal dat alles gaan volbrengen. En hij is met de misdadigers gerekend. Hij wordt veroordeeld als de eerste, de beste crimineel. Zie maar aan het gezelschap, aan die twee anderen die met hem gekruisigd worden, in wier midden hij verkeert. Hij wordt bespot en gehoond en gelasterd. Hij wordt uitgedaagd. Indien ge de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Hij wordt tot een vloek gemaakt. Gemeente, hoe zal de liefhebbende Vader in de hemel erop reageren als zijn veelgeliefde Zoon zo behandelen? Moet hij dan niet al de bliksems van zijn toorn loslaten en ze tegen dat goddeloos gezelschap laten branden, zodat er geen blussen meer aan is? Hij die de goddeloze wereld heeft gestraft met de zondvloed. En die de steden van de vlakte heeft omgekeerd toen hij de hel uit de hemel deed regenen, vuur en zwavel op de aarde. Zal hij die nu er een veel ernstiger misdaad begaan wordt, nu mensen zich niet ontzien om zich aan zijn zoon te vergrijpen, moet hij nu niet veel strenger, veel krachtiger zijn oordelen loslaten dan hij tot nog toe ooit gedaan heeft? Dit zal het einde van de wereld zijn. Hier komt niemand meer levend uit. Nu zal de aarde haar mond open doen en net als in der tijd Korach en de zijnen verslonden zijn. Nu zullen ze daar op Golgotha allemaal levend ter helle moeten varen. En nu zal er een aardbeving zijn waardoor paleizen en alles neerstorten en Pilatus en Caiaphas onder het puin begraven zullen worden. En onder de kritiek van dat moment, onder de ernst van dat ogenblik, bid Christus, geef nog uitstel. Laat ze nog. Geef ze nog tijd. En dat zal genadetijd zijn, want tijd is altijd genadetijd. Onder dat moment, onder dat gewicht van dat moment, vraagt de Heer Jezus of God zijn oordeel dat verdiend is. Dat ontkent hij niet. Of hij het oordeel wil opschorten. Nu niet. Zoals die tuinman in de gelijkenis vroeg. Laat hem nog. Laat hem nog. En laat nu de bijl niet vallen. En laat nu de bliksem niet los. En laat nu de aarde haar mond nog niet openen. Maar laat ze nog. Vader, vergeef het. Stel het nog uit. En dat dat de bedoeling van dat gebed moet zijn, dat blijkt uit wat eraan toegevoegd wordt door de Heere Jezus. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, omdat ze het niet weten, wil de Heere graag dat het oordeel uitgesteld wordt. Ze zijn onkundig. Maar onkunde is nooit een argument voor kwijtschelding. Dat is toch in de burgerlijke wet ook niet zo. Onkunde is nooit een argument voor kwijtschelding. Je kunt nooit zeggen tegen de rechter, ik heb het niet geweten. En ieder wordt geacht de wet te kennen. Je hoort het maar te weten. Onkunde is nooit een argument voor kwijtschelding. Onkunde kan wel een argument voor uitstel zijn. Je weet het niet. Dan zullen we het je eerst eens vertellen. Vader, vergeef het hun, want nu weten ze niet wat ze doen. Maar laten ze een keer tot inzicht komen van wat ze doen. En als een mens tot inzicht komt van wat hij met zijn zondig gedrag gedaan heeft, dan wordt het wel anders in zijn leven. Nu weten ze niet wat ze doen, maar laat dat zo niet blijven. Geef dat ze nog gelegenheid zullen hebben om het wel te gaan weten. Weet u wat de Heer Jezus hier bidt? Hij bidt voor ruimte voor de evangelieprediking in al zijn aspecten. Ook in zijn ontdekkend, in zijn ontgrondend, in zijn veroordelend aspect. Maar toch evangelieprediking. Hij vraagt of God nog geduldig, nog langmoedig over hen wil zijn. Zodat ze genadetijd ontvangen. En dat is gelegenheid om het wel te gaan weten. En dat is gelegenheid om in de weg van de ontdekking erachter te komen wat het betekent om zondaar te zijn. En om meegeholpen te hebben aan de kruisdood van de Heere Jezus Christus. Dat vraagt Jezus. En dat krijgt hij ook. Want dit gebed is verhoord. De hemel stond op dat moment niet in brand. En het regende geen vuur en zwavel op de aarde. En de aarde opende haar mond niet. En er viel niemand op Golgotha dood neer onder de bliksem van Gods gramschap. Ze zijn allemaal gespaard. En niemands levensdraad werd daar afgesneden. En ze mogen allemaal verder. Joden, Romeinen, Pilatus, Caiaphas. Opdat hun onkunde zal worden weggenomen. En nu gaat het hierin ook over ons, gemeente. Want het is aan die voorbeden van de Heere Jezus te danken dat wij ook nog mogen leven. We hadden al lang het eeuwig verderf verdiend, of u niet. Als God ons gegeven had, al 10 of 20 of 30 jaar geleden, als God ons toen al gegeven had wat we verdiend hadden, wat was er dan van ons geworden? Maar hoe vaak heeft deze hemelse landman al gevraagd, laat hem ook nog dit jaar. Als God naar u en mijn leven kijkt, wees nou eens eerlijk, moet hij dan ook niet zeggen, over vele jaren en iemand die onbekeerd is nog over zijn hele leven. Maar als Gods kinderen terugkijken, dan moeten ze ook zeggen, ja, zoveel jaren hebben we onnuttelijk de aarde beslagen. En als God ons toen gegeven had wat we verdiend hadden, dan waren we uitgehouden, uitgeroeid. En we hadden niets tot onze verdediging kunnen zeggen. En we hadden niets kunnen zeggen waardoor de Heere nog tot andere gedachten bewogen zou kunnen worden. Niemand heeft dan iets in te brengen als hij krijgt wat hij verdiend heeft. Als God waar maakt wat in het woord van God ook staat. Hij zal een iegelijk vergelden nadat zijn werk zal zijn. En zoals dat op de jongste dag gebeuren zal, dat een iegelijk wegdragen zal in hetgeen in dit lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Maar nu is die voorbidder nog tussen getreden, zoals hij op Golgotha tussen trad. En laten wij ons ook niet verbeelden dat wij minder ernstig gezondigd hebben dan die mensen daar en toen. Ik denk maar weer aan dat gedicht van Revius, u allen wel bekend, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Niet de Joden, maar ik ben het. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Al die keren dat we in ons leven uitgesproken hebben, nee heren, u kunt u kloppen op mijn hart en u kunt me zoeken te winnen voor uw dienst. Maar ik ga toch mijn eigen gang. En ik kies toch voor de wereld. En ik kies toch mijn eigen pad. Al die keren dat de heren, en soms komt dat heel nauw en soms komt dat heel dichtbij. Zeg eens eerlijk, dat heb je wel eens onder het woord, onder de prediking, dat het heel dichtbij komt. En dat dat woord als het ware tegen je geweten aanschuurt. En dat je weet, het is niet goed met me. En zo gaat het ook niet goed. Maar dat er dan zo weer wat anders tussendoor komt en dat de indrukken vervagen en dat je leven hetzelfde blijft. En altijd toch maar weer onveranderd en onbekeerd verder leven. Al die keren dat dat al gebeurd is, hebben wij niet minder gedaan dan wat de Joden samen met de Romeinen op Golgotha deden uitspreken. Ik heb geen lust in uw wegen. Wijk van mij. Je kunt dat makkelijker over denken en dat lichter opvatten. Maar God oordeelt er zo over. En daarom, gemeente, dat we er nog zijn. En dat we het mogen horen keer op keer. Dat is omdat de Heere Jezus gebeden heeft. Laat hem ook nog dit jaar. Omdat de Heere Jezus gebeden heeft. Vader, stel het nog uit. Spaar ze nog. Maar zal dat nou altijd doorgaan? dat argument wat de Heere gebruikt in zijn gebed, want ze weten niet wat ze doen, dat kan hij niet altijd meer gebruiken. Want er komt een tijd dat we het wel weten. Kan het van ons trouwens nog gezegd worden? Ze weten niet wat ze doen als ze in ongeloof verder leven. Ze weten niet wat ze doen als hun hart gesloten blijft voor hem en voor zijn genade. Ze weten niet wat ze doen, gemeente. Wij hebben de meeste van ons van kindsbeen de schriften geweten. En we hebben al zo menigmaal onder de prediking van het evangelie gezeten. En het is al zo vaak tot ons gezegd dat de Heere in zijn gewilligheid ons nodigt. Het is al zo vaak gezegd dat het de rechtvaardigen wel zal gaan en de goddelozen daarentegen niet. Het is ons zo vaak gezegd dat wie de Zoon heeft en alleen die het leven hebben en die de Zoon van God niet hebben, die hebben het leven niet. Kunnen wij nog onwetendheid aanvoeren? Kan van ons nog gezegd worden, ze weten niet wat ze doen. En hoe meer we weten, hoe zwakker dat gebed van de voorbidder wordt. Begrijpt u dat? Hoe meer wij weten, hoe zwakker dat gebed om uitstel wordt. Want des te meer reden, des te meer we weten, des te minder reden is er voor die voorbeden. Dat maakt het nog ernstiger. En nou begrijpt u wat Mozes zegt als hij zegt, leer ons alzo onze dagen tellen. Want er komt een dag dat er geen voorbeden meer is. En dat Jezus, ten aanzien van iemand die in zijn onbekeerlijkheid voortgegaan is, ten einde toe, ten slotte tot zijn vader moet zeggen, stel het nu maar niet meer uit, want hij weet het nu te goed. Vergeef het nu niet meer, want het is hem zo vaak gezegd. En als alles wat zijn almacht wrocht ons dan niet kon bewegen om God te vrezen en hem te voet te vallen. Ja, wat moet er dan van ons worden? Als we tegen al datgene wat de Heere gezegd en gedaan heeft ingegaan zijn. En toch volhard hebben in onze eigen wegen. Dan komt dat uitgestelde oordeel toch. Omdat wij net als die Joden schuldig staan aan de dood. Van de zaligmaker. En aan de schending van Gods recht. En de verbreking van zijn wet. Hoe lang zal het nog duren voordat voor u die voorbeden verstomt? Hoe lang zal het nog duren dat de hemelse landman tegen u niet meer, voor u niet meer zal vragen, laat hem nog dit jaar. Het kan geen uitstel leiden, gemeente, dat wil ik er maar mee zeggen. Want de tijd is zo kort. En we moeten ons haast maken om onze levenswil. En we moeten die genadetijd, die gunst van God die we allemaal ontvangen, dat we het evangelie nog weer mogen horen en elke keer weer mogen horen. We moeten die genadetijd leren gebruiken. En als dat nou zo is, dat we door de genade Gods die genadetijd echt leren gebruiken, dan gaan we het weten. En als je het echt gaat weten, wat gebeurt er dan? Nou, ik zei u, ik zou nog op die moordenaar terugkomen. En op die andere. Als je het echt gaat weten wat gebeurd is met de Heere Jezus en wat je eigen aandeel daarin is. Dan gaat er gebeuren wat er met die moordenaar gebeurde. Want die spotte eerst ook mee. En die daagde de Heere Jezus samen met zijn collega moordenaar eerst ook uit. Indien gij de Christus zei het, zo verlos u zelf en ons tegelijk. Maar de man komt op bezinning. Bij hem worden de dingen duidelijk. In zijn hart gaat de Heilige Geest het toepassen. Zijn ogen gaan ervoor open. Waarvoor? Wat hij gedaan heeft. En hij is niet langer onkundig. En dat hij het weten gaat wat hij gedaan heeft. Dat het tot hem doordringt eindelijk wat hij misdaan heeft tegen de Heere Jezus. Dat blijkt ook als hij zegt: wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we verdiend hebben. Daar is een mens in de schuld gekomen. Daar is een mens gebroken. En daar heeft die mens tegelijkertijd oog gekregen voor datgene waar de massa geen oog voor had. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij is gaan ontdekken niet alleen de afgronden van zijn eigen verdorven bestaan. Maar hij is ook gaan ontdekken de heerlijkheid die in deze Zoon van God gelegen is. Die een toekomst heeft, ook al sterft hij aan het vloekhout. Want hij gaat naar het paradijs. Heere, denk aan mij, zegt hij immers, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat gaat er gebeuren als een mens het gaat weten. Als de Heilige Geest ons gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heilige Geest ons aan de hand van de schrift gaat laten zien wat dat betekent om een verloren kind van Adam te zijn. En gezondigd te hebben tegen een goeddoend God. Daar breekt de mens onder en daar buigt de mens onder en daar beleidt de mens. Vader, Heere, vergeef het mij. En zo ging het bij die moordenaar. Zo is het bij die priesters gegaan. Zo ging het op de Pinksterdag. Als ze in het hart geraakt worden. En dan weten ze het. Dan weten ze het door de prediking van Petrus er nog eens uitdrukkelijk bij bepaald en toegepast door de Heilige Geest. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En dan breekt hun hart en dan moeten ze zeggen: Heer, het is waar. En wat moeten we nou doen om zalig te worden? Wat moeten we nu doen? Dan wordt het nood in de ziel. En dan is de ziel rijp voor het genadewoord. Voor de verkondiging van dat rijke evangelie. Voor de toepassing van al de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En als een mens het gaat weten, dan komt er die verandering. Zelfs bij diegenen die eerst zijn vijanden waren. Die priesters. En zelfs een grote schare van priesters komt in de schuld. Buig. Voor God. En zo is dat gebed van de Heere Jezus zeker ook verhoord. Maar ook voor diegene bij wie het daarna nog hetzelfde bleef. Ze kregen er nog tijd van genade bij. Al was daar een grens aan. En weet u wat de Heere Jezus dan gaat doen voor diegenen die door een waar geloof aan hem verbonden worden? Wat de Heere Jezus dan gaat doen voor zo'n mens als die moordenaar en die hoofdman en die priesters en die vele anderen die na hen gevolgd zijn? Voor zulken gaat de Heere Jezus ook vragen: Vader, vergeef het hun, maar dan inderdaad in de zin van kwijtschelding. Inderdaad in de zin van vergiffenis, uitdelging, dat God al hun zonden achter zijn rug werpt. Voor zulken klinkt het gebed van de voorbidder dat we in het boek Job beschreven vinden. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt, want ik heb verzoening gevonden. Gemeente, hoe staan de dingen nou onder ons? Allemaal profiteren we, als ik het zo mag zeggen, van die voorbidding van de Heere Jezus Christus. Maar vraagt hij nu ook, en weten we dat voor ons, aan zijn vader, als de voorbidder aan de rechterhand van zijn vader, dat de Heere ons al onze ongerechtigheden zal kwijtschelden, omdat hij voor ons in het gericht geweest is. En omdat hij in die weg van lijden en sterven en verbroken worden aan het vloekhout, alle gerechtigheid heeft volbracht en voor ons verzoening heeft aangebracht. Liggen wij onder die voorbidding van Christus? Om zo, dankzij dat offer en dankzij die voorbidding, die altijd doorgaande voorbidding van Christus, straks te mogen ontvangen. Dat loon der rechtvaardigen, om met die moordenaar te mogen horen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een mens kan daar wel eens hevig op aangevochten worden. En dat kan wel eens zo betwijfeld worden. En dat kan wel eens zo in duisternissen gehuld zijn. Zelfs na ontvangen genade. Dat je vreest, ik kom toch nog een keer om. Maar als de Heere waarlijk het werk begonnen is. En als we waarlijk die toevlucht tot hem hebben mogen nemen. Er kan gebeuren wat er gebeurt. En de duivel kan veel doen. En de duivel kan onder de toelating van de Heere nog veel verwoesting werken. En hij kan nog veel twijfel zaaien. En hij kan nog veel in het leven verwoesten. Maar wie eenmaal het eigendom van die zaligmaker geworden is. Zie dat nou ook maar aan Petrus. Zie dat nou ook maar aan die andere discipelen. Zie dat nou ook maar aan die mensen die in lafheid bij de Heere Jezus vandaan gevlucht zijn. En zoals Petrus in dat moment van zwakte en van zelfoverschatting zelfs zo ver gekomen is dat hij onder vloeken en eedzweringen getuigde. Ik ken die mens niet. Maar dat brak de band niet tussen hem en Jezus. Hij van zijn kant deed het wel alles om stuk te scheuren. Maar hij, zijn zaligmaker, bleef te getrouwen. En zijn voorbidding ging ook op dat moment door. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Daar ligt veiligheid. Gemeente, niet alleen maar in die voorbeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Want dat is maar een bede voor een tijd. Maar in die voorbidding van Christus. Zoals hij in het hoge priesterlijk gebed bad. Ik bid voor degene die mij gegeven zijn. Ik heb ze bewaard in uw naam. En niemand uit hen is verloren gegaan dan alleen de verzoon des verderfs. Maar die was eigenlijk uit ons niet. Veilig in de voorbidding van Christus. Amen. We zingen Psalm 32, het vijfde vers. Samen danken. Heere, we mogen u danken dat gij ons het evangelie nog weer deed horen. En wat is er een rijke vrucht gekomen, een heerlijk antwoord ook op dat gebed wat gij, Heere Jezus, als eerste kruiswoord hebt uitgesproken, want de wereld verging niet. De mensen kregen nog levensverlenging, levenstijd, zoals u het ook ons iedere keer weergeeft, verlenging van levenstijd. En nu kunnen we die tijd niet gebruiken, Heer. We mogen die tijd niet gebruiken naar eigen inzichten en naar eigen believen. Maar we hebben het leven gekregen en we hebben de tijd gekregen opdat we de dingen zouden weten. De dingen van zonde en genade. En we hebben er al zo vaak van gehoord. En het is ons al zo menigmaal verkondigd, Heer. Wanneer zal dat gebed verstommen als het over ons persoonlijk gaat? En wanneer hebben we genoeg gehoord naar uw oordeel en naar uw inzicht? En wanneer valt de avond van ons leven en komt het eind van de genadetijd? En dan komt het erop aan of we het echt geleerd hebben, of we het met onze ziel hebben geweten, of het in ons leven die uitwerking heeft gekregen, zoals bij de moordenaar en bij die anderen die gij gered hebt. Of wij zijn gekomen tot de waarachtige belijdenis, wij hebben gezondigd, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Of het geleerd hebben te buigen onder het oordeel dat gij tegen ons uitspreekt. En nu een beroep te doen op uw barmhartigheden die groot zijn. Of het geleerd hebben de toevlucht te nemen tot die enige zaligmaker, tot die fontein van Jezus bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Of het geleerd hebben met ons verloren leven te schuilen achter die gekruisigde zaligmaker. Heere, we bidden u dat gij het ons allen op het hart wilt binden. En dat niemand de moed zal hebben om zijn levenstijd, zijn genadetijd te verkwanselen. En te verdoen met dingen die geen zin, geen wezen en geen inhoud hebben. Breng ons allen tot die plaats waar wij de vruchten mogen beginnen te plukken van het offer van het kruiswerk van de Heere Jezus Christus. En wilt u zo uw woord tot zegen stellen. Heere, wat een wonder dat u voor uw vijanden gebeden hebt. Wat een wonder dat u ze niet weggestormd hebt, dat u ze niet weggejaagd hebt en dat u ze nog niet verdelgd hebt. Wat een wonder dat u langmoedig en groot van goedertierenheid zijt. Heere, anders zou het ook niet kunnen. Nu kan het. Nu kan een zondaar behouden worden, want u houdt uw toorn in. En u spreekt van genade en u zegt het ook vandaag nog. Wend u tot mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138 en daarvan het derde vers, 138, het derde vers. vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.